Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Laat het ons in deze podcast dus over leiderschap hebben, gezond leiderschap wel te verstaan. En ik heb daarvoor Griet Deka van Triangle uitgenodigd. Een vrouw met een duidelijke visie, ook over leiderschap en een fantastische missie. Eentje van 2 mm, ervoor zorgen dat jij na de werkdag naar huis gaat met je mondhoeken 2 mm de hoogte in. En dat is belangen niet zo moeilijk als we zelf zouden denken. Welkom. Goedemorgen. Dag Griet.
Hoi hoi.
Alles goed met Griet?
Absoluut, ja, met zo'n missie.
Ja,
het zou jammer zijn als ik nu moet zeggen, oh Leslie.
Het gaat niet.
Nee, pas op, ik heb ook mijn momenten, mm-hmm. maar vandaag heel blij om hier te zijn.
Ah,
ik heb net gehoord dat ik een van de vaste gasten blijkt.
Ja,
dus
ja,
ik kom
absoluut.
Regelmatig terug,
ja, ja. Dus. Een habitué, zoals men
voilà,
dat zegt.
Hè. Doen wat we graag doen. Hè.
Ja, en altijd zeer boeiende gesprekken. Dus,
Dank je. Ik
kijk er naar uit, want we gaan het deze keer hebben over gezond leiderschap, Griet.
Klopt.
Wat moeten we daaronder verstaan?
Eerst en vooral, ik kan geen goede leider zijn voor anderen als ik geen goede leider ben voor mezelf. Want als het gaat over mijn gezondheid, ja, daar kunnen we heel theoretisch mooi over doen. Maar in die praktijk, zit ik goed in mijn vel? Straal ik de energie uit die ik wil en ook zou moeten uitstralen? Mm-hmm. En slaag ik erin om 3 ballen in de lucht te houden als leidinggevende? Gezonde leidinggevende. Die rol van leider, misschien is dat wel een stukje aangeboren. Je hebt mensen die, ze komen binnen en ja, je moet er naar kijken. Ik zeg niet dat je dat niet kan leren, maar toch. Dat is misschien ook een stukje uitstraling, maturiteit, zo je wil. Maar daarnaast heb je zeker ook 2 andere ballen. De rol van manager. En mensen kan je niet managen, maar je kan wel resultaten gaan managen. Zorg dat die doelen duidelijk zijn. Dat mensen weten wat ze zouden moeten doen, waar ze naartoe aan het werken zijn. Dat die cijfers ook gerealiseerd worden, eigenlijk resultaatgericht als manager aan de slag zijn. Dat is een heel belangrijke bal om hoog te houden en velen slagen daarin. Maar eigenlijk is die een bal weinig waard als die een derde bal ook niet mag meejongleren. En dat is de bal van, noem het people coach of coachende leidinggevende. Waarbij we beseffen dat als we cijfers en resultaten willen gaan neerzetten, dat we dat alleen maar kunnen doen dankzij onze mensen. Dus dat relationeel aspect, relatiegericht zijn, mensgericht zijn, die human skills waar niks soft aan is, dat is ook een heel belangrijk aspect in gezond leiderschap.
Oké, dus het is een beetje jong leren, zeg je.
Absoluut.
En je triggert mij over wat je zegt van aangeboren. We hebben onlangs nog een debat gehad over is leiderschap nu aangeboren of niet. Een aantal persoonlijkheidskenmerken gaan inderdaad helpen. Je verwijst zo sommige mensen zie je binnenkomen, dat is gelijk een vorm van charisma. Je kunt ze niet gezien hebben. Het gaat zeker helpen, maar het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. Vandaar ook die andere rollen die je omschrijft.
Als we gaan kijken naar gezond leiderschap en we gaan dat definiëren op vlak van gedrag, dan zien we dat er een aantal gedragingen bij zitten die mensen perfect ook kunnen aanleren.
Ja, en
als
inderdaad...
je die twee kunt gaan combineren, dan ben je vertrokken voor
dan
mooie opties.
Dan zit je een gezonde leider.
Dan kan je het gaan worden. Ja.
Oké. Nu, gezonde leiders maken het verschil. Ze maken het plezant in plaats van beter, zeg je. Ze gaan voor excelleren in plaats van gemiddeld. En ze zetten in op talent in plaats van op competentie. Ze weten ook heel goed wat je in het begin van de podcast hebt gezegd. Begint met jezelf, hè? Zelfleiderschap. Wat ik wil weten dan, hè, je omschrijft dat heel mooi. Ik wil weten hoe dat je dat natuurlijk concreet vertaalt, hè, op de werkvloer. Startende met, ze maken het plezant in plaats van beter. Ja, moet werken dan leuk zijn?
Oh, niks moet. Mm-hmm. En het is ook niet in plaats van.
Okay.
Maar wat zien we in de realiteit? Als wij ons goed voelen, als we ons amuseren, als we vertrouwen voelen. Als er mag gelachen worden. Die fameuze missie van mij is niet toevallig mijn missie geworden. Ja, dan ben ik gewoon veel beter bezig om mijn job te kunnen gaan doen. Dan wanneer ik het gevoel heb, waar ik zelf ook heb ingezeten trouwens. Van oei, ik moet...
Ja.
En ik zit in een keurslijf, ik word verplicht, er is controle en wantrouwen. En ik zeg niet dat als het niet plezant is dat we dofies dat scenario hebben, maar heel vaak wel.
Ja.
Wat hoorde ik onlangs in een groepscoaching die ik aan het doen was rond leiderschap? Een manager, hoog in de hiërarchie, maakte zich kwaad, want haar leidinggevende gaf het foute voorbeeld. Veel thuiswerken en als het teammeetings was elke maand, kwamen ze te laat. En je hebt een arbeidscontract getekend voor zoveel uur per dag en je moet hier zijn om het te tonen. Maar als het teambuilding was in datzelfde team, dan waren ze allemaal een half uur op voorhand daar. Mm-hmm. Hoe kan dat? Dat was eigenlijk haar kernvraag.
Ja.
Het antwoord dat ik niet zelf heb verzonnen, maar dat ze zelf ontdekte, was... Misschien is die maandelijkse teammeeting gewoon niet plezant genoeg.
Ja.
En hebben mensen het gevoel dat ze ademruimte missen? En dan wordt het moeilijk. Want als je het plezant kunt gaan maken, dan gaat dat resultaat veel spontaner gaan volgen. Mm-hmm. En een belangrijke in dat kader, dat is dat je in plaats van als leidinggevende gaat zeggen we gaan het zo doen en het is zo en niet anders, spreek een keer samen met je mensen. Durf hen te vertrouwen om samen die spelregels te gaan bepalen. Waarbij dat we afspraken kunnen maken van kijk, dit is ons speelveld, dat zijn de regels, dat is onze norm. En er kan zelfs nog een beetje vrijheid ontstaan. Waarom niet? Zo maak je samen het spel van samenwerken. En dan wordt het leuker en gemakkelijker ook voor iedereen. Wat niet wil zeggen dat we elk gedrag dan moeten gaan pikken. Want ik heb met een ander team, ook rond leiderschap en samenwerking, dat was hun focus. We willen vanuit ons leidinggevende die samenwerking gaan bevorderen. En daar kwamen we op het punt, ja, er zit te weinig communicatie en positiviteit in onze organisatie. En wat bleek toen? Dus samen zijn we spelregels gaan afspreken, behalve voor één persoon. En dat was de receptioniste. De receptioniste was heel introvert, was ook weggebetoneerd achter een muurtje dat ze daar geplaatst hadden. Want ja, de dame zat wel aan het onthaal, maar ja, eigenlijk, ze vond het lastig om mensen toe te spreken. En ja, kijk, we hebben nu gezegd dat we dan allemaal onszelf kunnen zijn. We hebben regels besproken, hè, van kijk, spreek elkaar aan, zeg hallo. Maar ja, als die nu zo introvert is dat hij zich daar niet goed bij voelt, dan moet hij dat toch niet doen. Excuse me, als onthaalmedewerker. En hoe moeilijk kan het zijn om gewoon hallo te zeggen? Als dat uw basisregel is, ja, spreek elkaar aan. Samen spelregels bepalen, stap 1. En zijn er mensen die niet willen, niet kunnen of niet durven die spelregels toepassen? Ga met elkaar in gesprek.
Ja.
Aanspreekgedrag hoeft niet altijd met het vingertje te zijn, maar kan ook gewoon een warme uitnodiging zijn.
Mm-hmm. Oké, dat is inderdaad een serieuze nuancering. Als ik dan het woord plezant uitspreek, want dan krijg je... roept bij mij in eerste instantie zo huppelende mensen op kantoor op. Dat is uiteraard niet de boodschap.
Zie jij die ergens?
Ik zie die nooit.
Ah. Ja, ik soms. We have our moments. Maar er wordt keihard gewerkt. En als het dan eens even wat fun kan zijn, door bijvoorbeeld een after work of whatever, leuk, maar daar heb ik het inderdaad niet over.
Nee. Snap ik. Nu, gezonde leiders nemen ook geen genoegen met gemiddeld. Ze gaan voor excelleren. Dat doet mij dan weer een beetje denken aan de sport.
Dat klopt. En ik zie ons vanuit de sportwereld in het bedrijfsleven heel veel ideeën met trots overnemen.
Mm-hmm.
Maar ik zie toch ook heel veel would-be coaches in het bedrijfsleven. En dat is eigenlijk heel jammer. Want er zitten mooie voorbeelden in die sportwereld waar dat we ons zeker op kunnen inspireren. Maar dan moeten we wel zorgen dat we het goed doen.
Ja.
Een coach in de sport, noem eender welke sport, die loopt niet in het midden van het spel mee op het veld om de goal te gaan scoren. Mm-hmm. Die blijft braaf aan de zijlijn. Coachen, supporteren, steunen, sturen, helpen waar mogelijk. Wat zie je dan in het bedrijfsleven heel vaak? Ik zal het al snel zelf doen. Dan is het rapper gedaan, dan is het beter gedaan. En ik heb mijn medewerker geholpen, hè, want die heeft het al zwaar. Dat is niet meer coaching, dat is eigenlijk micromanagement.
Mm-hmm.
En ik denk, als we vanuit dat sportleven gaan kijken, dan is er niks mis mee de lat hoog te leggen, op je tanden te bijten, door te gaan. Een Olympisch minimum te definiëren. Mm-hmm. Want vandaag in onze woke-maatschappij lijkt het wel alsof we daar bang van zijn. Het moet allemaal toegankelijk zijn voor iedereen. Als we inclusief moeten zijn of willen zijn, lijkt het wel alsof we de deur moeten openzetten voor iedereen. Maar daar ben ik het helemaal niet mee eens.
Mm-hmm.
Jij gaat nooit een Olympische medaille kunnen winnen in de sportwereld. Bijvoorbeeld als jij zegt, wij willen de gouden medaille in het roeien. Ja, zet daar geen hordenloper.
Want nee,
het gaat niet helpen. Het gaat niet helpen. En dat is ook heel oké. Maar durf daar ook vooral het gesprek over aangaan. En ga eens kijken, welke talenten brengen mensen binnen. En vandaag zien we binnen het bedrijfsleven dat woordje talent, net als het woordje excelleren, daar zit precies nog taboe op. Want excelleren, dat wil zeggen dat sommigen goed zijn, misschien wel beter dan anderen.
Ja, ja.
En wat moet ik dan gaan zeggen tegen die anderen? Ga het gesprek aan en ga eens kijken waar die ander dan ook goed in is. Want ieder heeft talenten. Ieder heeft ook competenties, maar die talenten, dat zijn die echte energiegevers.
Mm-hmm. Ja, oké. Want dat brengt me eigenlijk een stukje naar het volgende item. Dat bedrijven ook te veel focussen op competenties, maar dat gezond leiderschap inzet op dat talent. Hè? Dat is een stukje wat je nu aan het vertellen
absoluut,
bent.
Hè? Absoluut. Ja. Mm-hmm. En er is niks mis met competenties. Laten we daar heel duidelijk in zijn. Als we vaardig zijn in bepaalde zaken, dan zijn we er goed in. Mm-hmm. En dat is mooi. Dat kan zeker ook bijdragen tot het resultaat. Maar als we vaardig zijn in zaken, dan worden we daar niet per se vrolijk van.
Nee.
En daar zit een wezenlijk verschil. Mm-hmm. Als ik vanuit mijn talent mag werken en het feit dat ik mag terugkomen, ik heb al een complimentje van jou gekregen, misschien is dit wel een stukje talent van
absoluut,
mij. Ja, ik ben hier met plezier naartoe gekomen, want ik zie het zitten, ik heb er zin in. Het spat eraf, de energie. Ik heb een vaardigheid om bepaalde dingen in mijn job te doen. Maar dat wil daarom niet zeggen dat die energie er dan zo hoog bij is. Want het is niet omdat ik in iets goed ben, dat ik het ook
dat
graag
het
doe.
Doet.
Voilà. Ja. En als je die twee kan gaan combineren, het goed doen en het graag doen, dan ben je vertrokken voor een andere dimensie. En daar zien we toch dat er nog heel wat ruimte tot verbetering is, laat ons zeggen. Want talenten, het lijkt wel alsof dat voor veel mensen in hun overtuiging dat ergens op in de privésfeer zit.
Ja, ja.
Talenten zijn goed kunnen tekenen, bijvoorbeeld muziek kunnen maken. Ja, wat hebben we daaraan op de werkvloer? Mm-hmm. Ja. Ga eens even verder kijken dan je neus lang is.
Mm-hmm.
En ga vooral ook eens het gesprek aan. Want heel vaak kennen we de talenten van onze medewerkers niet. Nee. En eigenlijk alle systemen binnen het bedrijfsleven zijn geënt op vaardigheden, competenties. Zelfevaluaties bijvoorbeeld. Ik heb onlangs nog een gesprek gehad met iemand en die zei, ja, het is weer de tijd van onze zelfevaluatie. Scoren op 5. Alles wat ik mezelf boven of onder een 3 score, dat moet ik toelichten, want daar moeten we het dan over hebben.
Mm-hmm.
Huh? Dus we streven niet naar dat excelleren en we gaan het ook niet hebben over talenten. Want in mijn talenten score ik geen 3 op 5. Meer dan waarschijnlijk. Plus, het is heel moeilijk om mijn eigen talenten in kaart te hebben. Ik kan die vaak maar ontdekken, of ik ga die vooral ontdekken, dankzij de feedback van anderen.
Ja.
En als ik dan zelf op mijn eiland een score op 5 moet geven, liefst een 3, ja, dan ga ik eigenlijk alles doen om die vaardigheden in de kijker te krijgen en om die talenten te laten ondersneeuwen.
Mm-hmm.
En dat is niet jammer, want heel veel talenten, zelfs uit de kindertijd, zelfs uit de privésfeer, kunnen bijdragen tot... Denk maar aan, iemand is naar de Giro geweest of naar de Scouts, heeft daar een leidinggevende rol opgenomen... Ja, wat heeft dat te maken met de werkvloer? Ja, ik denk dat we het in deze podcast niet moeten schetsen. Misschien zijn daar wel dingen geleerd die vandaag heel welkom kunnen zijn op die werkvloer als leidinggevende of leidinggevende in wording. Hè?
Ja, zeker. En effectief, eigenlijk dat je het nu benoemt, zijn het heel vaak de processen en de systemen die de filosofie, in dit geval van talentmanagement, dan volledig tegenwerken. Hè? Alles wat we doen om te in kaart te brengen, om te bevragen, toets naar die competenties en dan niet naar die talenten. Hè?
Voilà.
Oké. Alles start, als het gaat over leiderschap, met zelfleiderschap. Kunnen reflecteren, willen reflecteren. We trappen een open deur. En als we zeggen dat je geen leiding kunt geven aan anderen, tenzij dat je aan jezelf eerst leiding kunt geven, wat wil je daar nog over kwijten, Griet?
Ik ben het er helemaal mee eens. We trappen een open deur in. Maar waarom zie ik dat dan zo weinig in de realiteit?
Mm-hmm.
Waarom zie ik heel snel vingertjes wijzen naar het team of andere teams of... Mijn leidinggevende, als ik in een leidinggevende rol sta. Waarom horen we dan ook in individuele leiderschapscoachings bijvoorbeeld zo weinig, ja, wat kan ik hierin verbeteren? Wij starten heel veel coachingstrajecten op met de melding, mijn baas vindt dat.
Mm-hmm.
En dus, ik moet hier zijn om aan mezelf te werken. Maar eigenlijk, als ik dat soort intro geef aan een zin, dan zeg ik eigenlijk dat ik vind dat de ander aan zichzelf heeft te werken. En iedereen heeft gelijk. Maar ik kan aan de ander juist niks veranderen. Ik zou tegen jou kunnen zeggen, zeg Leslie, heb je geen andere vragen voor mij? En misschien ga je mij andere vragen afkomen. Mm-hmm. Maar in wezen kan ik jou niet doen waarvan dat ik vind dat jij het zou moeten doen.
Mm-hmm.
Ik heb alleen impact op mijn eigen persoon. En daar zien we vandaag leidinggevenden eigenlijk heel weinig tijd nemen om, zoals wij het bij Triangle benoemen, met zichzelf op een bankje te gaan zitten.
Mm-hmm.
In die rat race van het leven, er ligt veel op ons bord. We moeten constant presteren. De druk is hoog. Lopen. 'S avonds zijn we moe. Om dan nog aan zelf introspectie te doen. Lastig verhaal. Dus we blijven lopen, want dan zijn we tenminste toch iets aan het doen. Of die indruk hebben we toch.
Ja.
En dat is jammer, want op die manier verliezen we een heel groot stuk introspectie. Verliezen we vooral ook de kans om de vraag te beantwoorden. Ben ik mezelf eigenlijk hier wel in een gezonde richting aan het leiden? Want dat is de eerste vraag voordat ik dat kan gaan reflecteren over. Mm-hmm. En zijn er mensen bereid en in staat om mij te volgen? En wat zien we binnen heel veel organisaties? We doen heel veel coachings en training rond leiderschap. Ja, die leidinggevenden die werken superhard. Laat daar geen twijfel over bestaan. Ik ken weinig leidinggevenden die achteroverleunen en die zeggen, oh, chill, relax. Mm-hmm. Die gaan moe naar huis en die gaan ook teleurgesteld en gefrustreerd vaak naar huis. Want mensen, het lijkt wel alsof dat ze me niet willen volgen. Mm-hmm. Maar heel vaak zit dat op niet durven volgen of niet kunnen volgen. En jezelf kennen is denk ik de allereerste stap. Mm-hmm. Kun je maar gaan doen door eens uit te zoomen, door... Ja, zoals we vaak ook bij ondernemers zeggen, hè, werk niet enkel in je bedrijf, maar werk ook aan je bedrijf. Dat geldt voor ons als mens niet anders. Dat gaat ook over zelfzorg. En dat gaat ook over met elkaar in gesprek durven gaan. Van kijk, wat ik jou nu geef als leidinggevende, is dat wat je zoekt? Is dat wat je nodig hebt? Of kan ik iets gaan bijsturen? Durven feedback gaan vragen? En wat ik een hele mooie vind, zijn 1001 modellen rond de breinprofielen en hoe werken en denken mensen. Een heel simplistisch profiel, dat is wat wij bij Triangle heel vaak gebruiken, dat is lineaire denkers versus organische denkers. Mm-hmm. Ik ben zelf een hele organische denker. Je mocht mij hier en nu een uitdaging toegooien. Ik ga dat met heel veel enthousiasme aanpakken. Ik ga er iets mee doen. Misschien niet wat jij verwacht had, Leslie, maar ik ga er iets mee doen en ik ga voelen dat ik leef. Mm-hmm. Onvoorziene omstandigheden, ik vind het geweldig. Maar lineaire denkers, die krijgen er stress van. Mm-hmm. En die gaan zeggen, zeg, onverwacht, onvoorzien, kunnen we ze niet even voorbereiden? Geef mij eens wat meer tijd om even te landen, om de nodige stappen te zetten. Jezelf kennen, weten van jezelf, ben je eerder lineair? Heb je structuur nodig? Wil je strategisch kunnen denken? Ben je misschien wat stressgevoeliger? Of ben je eerder organisch, brandjes blussen? Veel tegelijkertijd, multitasken, het brein kan het niet, maar ik doe het eigenlijk wel graag. Mm-hmm. En ben jij misschien wat stressbestendiger? Dat van jezelf weten, dat is een superbelangrijke. Mm-hmm. Ik geef leiding binnen Triangle aan een deel van ons team. Ik als organische denker, ik gooi heel graag een stip op de horizon. Ik heb een collega van mij die bijzonder lineair denkt. Als ik een stip op de horizon gooi, dan zegt hij, die duikt naar beneden en mm-hmm. er wordt niks gerealiseerd. Zij heeft een stappenplan nodig. Zij wil met mij eens even reflecteren. Dat samen kunnen en durven en willen doen, dat maakt dat ik dingen begin te zien vanuit structuur denken, die ik zelf niet kan. Maar ik vind het wel knap, want ik leer elke dag bij. En mijn collega zegt, dus loslaten hoeft niet beangstigend te zijn. En zo leer je van elkaar, maar dat kun je maar gaan doen als je jezelf goed in kaart hebt en als je ook in interactie gaat met die anderen. Dus die open deur, die mag voor mij nog een beetje verder open.
Verder openstaan. Zeg maar, is het dan vooral, want je benoemt, mensen hebben geen tijd, aan de hand nog werken, uitgeput thuis, het gaat niet meer. Is tijd dan het grootste probleem? Niet durven of niet goed weten hoe eraan te beginnen? Want ik kan me inbeelden, als je dit verhaal vertelt aan de leidinggevende die bij je op gesprek komt, ja, die gaat er natuurlijk willen aan werken, maar de realiteit is dan dat het in de praktijk niet gebeurt omdat de tijd er niet is. Omdat, wat loopt daar dan
de tijd
nog fout?
Is één factor. Mm-hmm. Ik denk de meest gestelde vraag, oké, ik zie het nu, ik snap het, maar hoe dan? Ja. Echt weten van, op dat bankje gaan zitten. Ja, alleen op een bankje gaan zitten, dat is natuurlijk niet genoeg. Hè? Mm-hmm. Kunnen daar zitten wachten en dan gebeurt er niks. Maar echt eens de juiste vragen gaan stellen. Misschien op dingen botsen die wat schaduwzijden zijn. Mm-hmm. Die dat je misschien zelf minder leuk vindt. Dat is confronterend, dat vraagt moed. Maar dat is wel het werk dat we moeten gaan verrichten. Mm-hmm. En we zien, als mensen de ervaring hebben, al wat langer in het vak zitten, mogelijk al wat coaching of begeleiding hebben gehad, dan is de kans heel groot dat ze verder kunnen. Ja. Maar zeker als je je weg op dat vlak nog aan het zoeken bent, als je eerder outgoing geïnspireerd bent geweest, dus echt de ander in eerste instantie als focus had, en nu naar jezelf wil gaan kijken en in jezelf wil keren, dan is externe hulp wel welkom. Als coach moeten wij vaak de ambetante vragen stellen die dat je zelf ook zou kunnen stellen, maar waar dat je dan precies zo niet durft op te komen of zo. Mm-hmm.
Oké, helder. Nu, leidinggevenden staan sowieso onder enorm veel druk. En ze duwen die druk ook soms onbewust, meestal onbewust, door naar een team. En iedereen heeft uiteindelijk een breekpunt. Hè. In onze tijdschrift van april gaan we onder andere in gesprek met Steven Poelmans van de Antwerp Management School, ook het hoofd van Neurotraining Lab. En we hebben hem gevraagd wanneer er dan sprake is van toxisch leiderschap. Hè. Ik vraag het ook een stukje, omdat je zegt er net excelleren. We moeten excelleren. Voor sommige mensen kan dat misschien al als toxisch ervaren worden. Hoe kijkt jij daarnaar? Wanneer is er volgens u sprake van toxisch leiderschap? En vooral, ja, wat kunnen we dan doen? Wat kan HR dan bijvoorbeeld doen om in te grijpen, om te vermijden dat het zich gaat stellen?
Ja, ik denk sowieso de vaardigheid bij uitstek in heel het verhaal is luister en ga met elkaar het gesprek aan.
Mm-hmm.
Als ik kijk naar toxisch leiderschap, dan moeten we daar niet flauw over doen. Ja, het bestaat. Ik denk dat er al heel wat voorbeelden ook naar boven zijn gekomen. Is een mediaproces altijd een oprecht en een eerlijk proces? Ik durf het in vraag stellen.
Mm-hmm.
We hebben daar denk ik ook, of alle partijen hebben daar hun eigen rol vaak in te spelen. Maar als we kijken in de begeleidingen die wij doen rechtstreeks binnen bedrijven, dan worden wij ook wel geconfronteerd. Niet elke dag, niet elke maand gelukkig, maar het gebeurt dat we met toxisch leiderschap worden geconfronteerd. Wat is wel een heel belangrijke voetnoot om daarbij te maken? Ja, wat is toxisch?
Mm-hmm.
Het mooiste voorbeeld, Leslie, jij kent mij, ik ga weer met mijn hond afkomen, sorry. Maar het mooiste voorbeeld, ik heb het op weg naar hier gegeten, druiven.
Mm-hmm.
Gezond toch voor een mens, zou je denken. Niet voor ieder mens, mijn vader is diabetespatiënt, moet opletten met druiven wegens een heel hoog suikergehalte.
Mm-hmm.
Dus wat gezond is voor mij, is al een beetje een risico, mogelijk risicofactor voor hem. Is dodelijk voor mijn hond.
Uw hond of honden in het algemeen?
Honden in het algemeen.
Ik heb mijn hond vorige week druiven gegeten.
Niet meer doen, Leslie.
Oh mijn god. Ja,
ik had misschien mijn dierenartsfactuur moeten meebrengen van toen wij vorige zomer op reis vertrokken. En ik had een zakje druiven in de auto laten staan. De hond zat in de auto. Brave hond. Echt doodbraaf beest. Maar ja... De kat bij de melk zetten of de hond bij de druiven zetten. Voilà. We zijn dus stand tp'd naar een dierenarts gevlogen binnen het uur. Want anders kunnen er, het is niet gezegd, maar er kunnen neurologische verschijnselen optreden die zelfs tot de dood kunnen leiden. Ook afhankelijk van hoe gevoelig en hoeveel druiven. Maar wat wil ik vooral naartoe?
Ja.
Wat dat toxisch is voor die hond, wat dat mogelijk toxisch kan zijn voor mijn vader, dat is perfect gezond voor mij. Dus als we spreken over toxisch leiderschap, dan wordt er heel vaak toegespitst, het debat gaat heel vaak over die ene persoon die gedrag stelt dat dan zogenaamd toxisch is. Maar klopt dat wel voor alle partijen die betrokken zijn? Want het is niet omdat jij wordt aangesproken op een bepaalde manier dat dat per se toxisch gedrag is. Maar misschien valt dat in een allergie bij jou, waardoor dat er een reactie ontstaat die minder fijn is. En dan kunnen we vandaag in onze huidige maatschappij heel snel het woord toxisch in de mond gaan nemen. Mensen die gaan misschien wel een beetje zelfs op alert staan, om niet te zeggen panikeren vaak, want oei, daar willen we niet mee geassocieerd worden. En dan wordt er heel vaak geconcludeerd en gereageerd vanuit een bezorgdheid om toxiciteit binnen de organisatie, en dat willen we niet. Laat me heel duidelijk zijn, als er toxisch gedrag in het spel is, dan moet daarop gereageerd worden, maar ga in eerste instantie het gesprek aan. En zorg ervoor dat je heel duidelijk in kaart krijgt, zeker in een toch neutrale rol die HR zou moeten spelen daarin. Zeker goed gaan polsen naar, is dit werkelijk toxisch gedrag zoals wij het vanuit onze organisatie definiëren? Of dreigen we straks slachtoffer te zijn van manipulatie aan één of meerdere kanten? Want ik denk dat ik niks nieuws vertel, maar toxisch gedrag, ja, je hebt een fotomoment, je hebt een momentopname. Wat is er vooraf gegaan aan dat verhaal? Misschien is er iets gebeurd waardoor een reactie wordt uitgelokt. En ik zeg niet dat dat intentioneel is. Maar dan moeten we misschien de context goed gaan kaderen vooraleer dat we zeggen, aus und raus, want dat kan hier niet, het gedrag. Zonder meer eigenlijk drastische beslissingen te nemen. Dus ik vind dat een genuanceerd debat daarin nodig is. Ik vind dat we daar het gesprek moeten durven over aangaan. Zonder vingertje, zonder verwijten, maar alle partijen horen. Om vooral ook heel goed een context te gaan krijgen, om te kunnen gaan kijken naar, gaan we voor een verbeterplan? Gaan we voor een actieplan? Gaan we effectief over tot ontslag, bijvoorbeeld? Ik hoop vooral, en dat zien we vandaag ook nog heel vaak, als er vermoeden is van toxisch gedrag of van toxisch leiderschap, dat we niet gaan wegpromoveren. Want dat gebeurt nog te vaak als gemakkelijkheidsoplossing, waardoor dat we dan misschien het toxisch gedrag hier in dit team weghalen. En dat hoeft niet te betekenen dat die persoon datzelfde toxisch verhaal binnenbrengt in het volgende team, want misschien matcht dat daar heel goed. Maar als we dat soort dingen gaan doen, moeten we er 100% zeker van zijn dat we daar niet hetzelfde scenario gaan krijgen. Als je mij zou vragen van wat kunnen we doen om toxisch gedrag te gaan voorkomen, dan denk ik dat de gouden sleutel ligt bij het recruteringsverhaal.
Ja.
Haal mensen binnen die een waardepalet delen, dat jullie ook binnen die organisatie hebben, dat jullie als mens met elkaar delen. En dan gaat dat risico erop al veel kleiner zijn. Maar heel vaak Zeker vandaag hè, zien we van ja, we hebben bepaalde competenties nodig. We hebben het weer niet over talent, maar bon, we begrijpen elkaar. Mm-hmm. Dus we zetten de deur maar open en we zijn al blij als we iemand vinden. Ja, maar als die iemand dan niet matcht qua waarde met wat jullie nodig hebben in jullie DNA, dan dreigt dat straks wel een heel lastig verhaal te worden.
Ja,
hè?
Zeker. Ja, en wat ik me dan ook bedenk is, als er echt sprake is van toxisch leiderschap, dan moet je misschien vooral de vraag stellen hoe dat komt dat die persoon dat kan stellen.
Ja.
Waarschijnlijk in de structuur of voorbeeldrol van de mensen boven hem of haar gaat er ook mee te spelen. En dan denk ik, in dat geval zal het ook niet helpen om die persoon weg te promoveren of te ontslaan. Het zit duidelijk in de organisatie dan. Dat is zo wel een stukje wat ik zo toe aan het komen ben. Maar een oproep voor een genuanceerd debat, Griet, heb ik eigenlijk ook wel gehoord. En opletten, maar heel snel in actie gaan schieten. Eerst dat gesprek aan gaan en
absoluut
kijken wat is er hier inderdaad gebeurd.
Absoluut. En zeker ook hetgeen dat je nu zegt, doet me denken aan Molly Chang. Eigenlijk een Amerikaanse collega van jou, want ook een podcast-host. Maar ook collega van mij, want communicatie-expert. En zij zegt altijd, kijk, als mens binnen een organisatie hebben wij op elk moment van de dag telkens twee keuzemogelijkheden. Ofwel, als we geconfronteerd worden met een situatie, hè, ofwel zijn we deel van het probleem, door te zwijgen bijvoorbeeld, door het te pikken, het gedrag dat we eigenlijk niet leuk vinden. Ofwel zijn we deel van de oplossing,
ja,
door vragen te stellen, door te rapporteren, door het gesprek aan te gaan. Mm-hmm. Heel vaak zie ik in de wandelgangen heel veel geroezemoes over onze leidinggevende of die persoon. Maar heb je ook de kracht om die persoon daarover te confronteren, daarover aan te spreken? Dan kan je deel van die oplossing worden, waarbij dan we nog altijd een gedeelde verantwoordelijkheid hebben, want we pleiten niemand vrij. Maar door te babbelen met elkaar gaan we toch veel verder geraken.
Ja, en de rol van de omstaander zeer belangrijk. Ja. Iedereen kan een verschil maken, in positieve of in negatieve zin. Molly Chang, ga ik wel eens opzoeken.
Ik kan ze u aanbevelen. Als je goed zoekt, ga je ook nog een podcast met mij bij haar horen.
Oh,
ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Oké, gaan we eens oppikken.
Tot zover de teaser.
Nu, als we willen dat we onze leidinggevende gezond leiderschap manifesteren, moeten we hen sowieso ondersteunen en begeleiden. Hoe pakken we dat dan best aan?
Eerst en vooral, het is in mijn beleving not done om leidinggevende geen opleiding, geen coaching te geven. Eén leidinggevende trainen is eigenlijk een heel team versterken. Tweede ding, if it's lonely at the top, you're doing something wrong. Als leidinggevende hoor ik heel vaak, ja, ik voel me toch wat eenzaam, want ik ben deel van het team, maar eigenlijk ook weer niet. Ja, je bent toch op zijn minst deel van de peers, de andere leidinggevende. En ik reken het liefst van al HR er ook bij in. Want als HR zijn deur openzet, aanspreekbaar is, bereikbaar is, ja, dan gaan we veel verder springen. Zeker als daar dan ook nog eens een cultuur van psychologische veiligheid is. Want een leidinggevende die bij HR komt aankloppen om te zeggen, weet het even niet, kan jij me even helpen? Die heeft niet nodig van jou dat jij het in zijn plek doet. Frustratie alom, 2 weken geleden, in een teamsessie met een HR-dienst van een groot bedrijf, want eigenlijk iedereen kijkt altijd maar naar ons. En dan moeten ze moeilijke gesprekken doen en dan durven ze dat niet. Ja, en wie doet er... Kan HR er even komen bij zitten? Tuurlijk wel, want wij zijn er voor onze mensen. En wie doet dan op het eind van de rit het gesprek? Ja, wij. En het werd zo heel ambetant stil in de sessie. Ik zeg, ja, hoe zou dat nu komen? En de vingertjes werden heel extern gewezen, want ja, ze kunnen het niet, ze durven het niet. Sommigen zeiden zelfs, ze willen het niet. In mijn ervaring willen ze heel graag. Kunnen ze inderdaad vaak niet, durven ze vaak niet. Dus in plaats van te zeggen, ik zal het gesprek dan wel doen, nee, help mensen, vraag hen wat ze nodig hebben en zorg dat je je mensen ook kent. Want misschien is er hier wel een situatie, stress- en burn-out-preventie bijvoorbeeld voor leidinggevenden. Ja, maak stress bespreekbaar in je team. Als jij als HR-professional weet, maar die leidinggevende staat zelf zo zwaar onder druk, dat die bij wijze van spreken maar een druppeltje nodig heeft en die kraakt, tuurlijk gaat hij dat gesprek niet gaan voeren. Want je wil toch niet... Je wil misschien wel kwetsbaar zijn voor je team, maar niet zwak of toch niet zo overkomen. Dus je mensen kennen, ook met hen het gesprek aangaan. En wat zeker ook kan helpen, dat is vanuit HR, maar samen met die leidinggevende, een visie gaan ontwikkelen op leiderschap.
Ja.
Wat is dat dan, gezond leiderschap? Waar willen we naartoe? Wat vragen we van onze leidinggevende? En zelfs al heb je mensen die de rol al opnemen, vraag hen ook regelmatig van, ja, de invulling die we vandaag hebben, matcht dan nog bij hoe jij kijkt naar leiderschap? Want wij krijgen heel vaak vragen rond... komt eens een opleiding geven, want we willen onze leidinggevenden ondersteunen. Graag, maar waar wil je naartoe met je leidinggevende? Ja, gewoon, dat ze goed leiding geven. Maar wat is dat goed leiding geven? Ja. En dan kijken ze dikwijls naar ons. Ja, jullie zijn de expert, zeg het dan. Maar ik weet niet wat jij in jouw bedrijf wil gaan doen, wat jullie nodig hebben. Dus daar een visie op organiseren of ontwikkelen, organisatiebreed, die dat je in teamverband nog kunt gaan fine-tunen, dat is misschien wel de allerbelangrijkste. Ja. En voor de rest, ik ga mezelf herhalen, Leslie, maar babbelen. Hè.
En luisteren.
Ja. Ja, het een gaat niet zonder het ander. Nee. Maar dan moeten we misschien eens een andere podcast aanwijden.
Super. En wat je ook zegt, een leidinggevende coachen is een team versterken.
Ja, absoluut. Ja, de multiplying factor. Hè?
Ja, zeker. Ik zou de podcast willen afsluiten, Griet, met misschien een korte reflectie op Kamp Waes. Kamp Waes is nu al een tijdje achter de rug. Iedereen heeft daar wel iets over te zeggen. Iedereen herkent zich in een van de figuren, gaat daar gepaste of minder gepaste uitspraken, associaties rondleggen. Wat heb jij daaruit opgepikt, Griet?
Ja, dat inderdaad de polemiek heel snel gevoed wordt. Mm-hmm. En daar... Ik denk dat dat al duidelijk is. Daar ben ik absoluut geen fan van. Ik denk dat we veel meer nuance moeten brengen in het debat. Maar ik ben blij met programma's zoals Kamp Waes, want het onderwerp komt dan ook gewoon ter tafel. En dat is goed. Wat mij vooral bijblijft, leiderschap is teamwork. Er is letterlijk, of bijna letterlijk gezegd, we zitten hier met allemaal sterke individuen, maar dat wil niet zeggen dat een sterk individu een goede leider is. En dat wil zeker ook niet zeggen dat dat sterk individu dan de goede leider voor deze groep is. En dat doet mij enorm denken, ik weet niet of je hem kent, aan David Marquette, die de Navy SEALs, die heeft een tijdje geleden al een boek geschreven, Turn the Ship Around.
Ja, mijn zoon heeft daarover gesproken.
Voilà, wel. En hij haalt er heel veel zinnige dingen aan, het is een absolute leestip, maar in dit kader haalt hij vooral het belang aan van dynamic subordination. Mm-hmm. En hij zegt, kijk, hij werd eigenlijk als crisismanager op onderzeers gevraagd op een bepaald moment in zijn carrière. En hij zegt, ja, ik weet niet of je het beseft, maar als een onderzeer in crisis is, dan gaat dat letterlijk over leven of dood. Want als het niet draait op zo'n schip, dan kunnen we straks allemaal ten onder gaan. En dat is natuurlijk van niemand de bedoeling. Hij kwam altijd in teams terecht die het lastig hadden, waar dat vooral ook altijd naar de leidinggevende gekeken wordt. En de leidinggevende keek terug naar het team, dus status quo, er gebeurde niks. Hij zegt, ik ben vooral gaan perfectioneren en het concept ook gaan introduceren in heel veel onderzeeteams, waar dat hij niet één leidinggevende heeft die alles altijd voor het zeggen heeft, maar eigenlijk gaat kijken naar wie heeft welke talenten. En als we in een situatie zitten, goed of slecht maakt niet uit, maar dan is de persoon wiens talent hier nu nodig is, gewoon in charge, dan heeft die mens het voor het zeggen. En daar moeten we het allemaal over eens zijn. En dat merkte ik ook heel mooi binnen Kamp Waes. Er wordt daar heel veel gepalaverd op bepaalde momenten. Op rustige momenten de juiste gesprekken gaan voeren om die talenten in kaart te krijgen. Te weten, als het gaat over kaart lezen, dan moet ik gewoon bij die persoon zijn. Mm-hmm. En dan mag ik die vertrouwen daarin. Mag die ook challengen, maar het vertrouwen moet er zijn. En dat ontbrak heel vaak bij bepaalde figuren. Ja, als je dat kan gaan doen, dan weet je ook in crisissituaties, waarin dat er vaak heel weinig wordt gecommuniceerd, want het moet nu eenmaal vooruit gaan,
snel gaan, hè?
Dan moeten we het daar niet meer over hebben. Want deze persoon, die heeft het hier gewoon goed met ons voor. En wij kunnen die persoon vertrouwen, omdat die het best aangewezen is voor die job. En op die manier kom je niet tot de leidinggevende die het allemaal moet weten en kunnen. Want ik wens ze veel succes, de leidinggevende vandaag. Hè. Het zijn... geen witte raven meer, maar paarse met groen bolletjes, denk ik. Dus om dat allemaal op één persoon te moeten gaan leggen, dat lijkt me een onmenselijke verantwoordelijkheid. En als je dan vanuit het samenwerken de juiste persoon op de juiste plaats durft en kan vooruitschuiven, dan denk ik dat je vertrokken bent. En ik denk dat we dat ook voor een stukje gezien hebben binnen Kamp Waes. Ja. Maar minder genuanceerd uitgelegd.
Ja, ze zouden er eigenlijk qua commentaar daarbij zetten, er misschien een expert moeten naast zetten. Die dat zo wat
wel, zullen we solliciteren voor de volgende?
Jij mocht solliciteren, ik beschouw mij allesbehalve als expert ter zake. Ik heb het ook vooral, denk ik, vanuit mezelf bekeken en vertaald naar wat zie ik. En dan ga ik luisteren bij experten van wat moeten we hier nu mee als op de bedrijfsvloer, op de werkvloer. Maar ik vond het super interessant ook om te zien. En toen me een beetje denken aan wat gedeeld leiderschap uiteindelijk. Maar dat veronderstelt dat van iedereen geweten is wat de talenten zijn. Ja. Zodanig dat op het moment dat er zich iets voordoet, dat die persoon, ja, het is zelfs niet overnemen, want het gaat niet over macht. Het gedrag stelt dat op dat moment nodig is in belang van het team of organisatie.
Ja, en wat je hier zegt, is eigenlijk fundamenteel een verandering die nodig is in onze drukke rat race maatschappij. Mm-hmm. Want wat zien we vandaag? Talenten komen vaak bovendrijven in de rustigere gesprekken, mm-hmm. op rustigere momenten. Maar als we tot over onze oren in het werk zitten, als we niet weten waar we eerst kijken, als we allemaal op ons tandvlees zitten en er komt dan eindelijk eens een rustiger momentje, één, dan hebben we het vaak niet gemerkt, want we blijven mm-hmm. lopen. En twee, hebben we het wel gemerkt, dan zakken we als een puddingske in elkaar, want dan denken we, even rustig, nu gaan we niet verder strategisch overleggen, nu gaan we rusten, mm-hmm. want dat hebben we nu nodig. Ik denk dat we daar weg moeten durven varen van alleen maar op zoek naar efficiëntie, zodoende dat we zoveel mogelijk winst op zo kort mogelijk een tijd mm-hmm. kunnen maken, maar dat we veel meer moeten gaan focussen op wie hebben we nodig en hoeveel mensen hebben we nodig en welke mensen hebben we nodig op momenten dat er veel op ons afkomt. Mm-hmm. En welke gesprekken moeten we durven gaan voeren op momenten dat het even wat rustiger is. Maar als we collectief overwerkt zijn, heeft eigenlijk niemand daar nog fut voor.
Nee, absoluut. Naast efficiëntie ook effectiviteit, bedenk ik mij dan. Ja. Maar vooral gezond leiderschap. En dat ondertussen klopt. Weten we heel goed wat dat inhoudt. Dank je wel daarvoor, Griet.
Graag gedaan en jij bedankt.
Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog heel veel afleveringen, onder andere met Griet, te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. Het allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!